Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Abonneer je op deze podcast en als je er iets over deelt online, tag mij dan op Twitter of tag Drie Boeken op Instagram, 3_boeken of gebruik de hashtag Drie Boeken. Rika Ponnet is mijn gast in deze aflevering, geboren in 1968, relatietherapeute en seksuologe. Ze heeft een relatiebemiddelingsbureau voor alleenstaanden, Duet. Ze heeft verschillende boeken geschreven, Mijn leven als koppelaarster, Blijf bij mij en Alleen met jou. Ze schrijft columns voor kranten en tijdschriften en is ook geregeld op televisie te zien. Ik ging bij haar langs in het appartement waar ze woont in Gent. Haar praktijk is elders. Ons gesprek gaat over haar enorme passie voor lezen en voor boeken en waarom er toch zo weinig boeken in haar appartement liggen. Over wat ze de klanten in haar praktijk aanraadt om te lezen. Over Jeroen Brouwers, Julian Barnes en het boek dat ze tot mijn absolute verbijstering niet gaat uitlezen, ook al zit ze al 800 bladzijden ver. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Rika Ponnet.
Ja, dus ik ben 2,5 jaar nu ongeveer geleden gescheiden en ik had enorm veel boeken. Enorm veel boeken, kisten, die kon ik niet allemaal zelfs uitzetten thuis. Ik heb per maand gedaan. Ik had eigenlijk ook nog al mijn boeken die ik ooit gelezen had. En ik was vroeger ook, als ik jonger was, ik heb enorm veel gelezen. Ja, ik denk dat lezen, dat was mijn leven gewoon. Ik kan dat moeilijk uitleggen. Dat is zelfs geen verslaving. Er was opstaan en lezen. En ik stond ervoor op om te lezen. Dat was heel extreem.
Wat? Toen je studeerde?
En daarvoor ook. Ja, en als je zo in het eerste middelbaar een boekenlijst kreeg met 35 boeken, waaruit dat iedereen er dan 3 mocht kiezen om dat jaar te lezen, dan tegen kerst had ik de volledige lijst gedaan. Ja, zo extreem was het. Ja,
maar echt. Opstaan om te lezen?
Opstaan om te lezen, ja. En dat deed ik al in het lager, hoor. Dus ik denk... Nochtans, ik kom niet uit een gezin waar gelezen werd. Dus dat werd op geen enkele manier speciaal gepromoot of zo, of gestimuleerd. Ze stonden daar wel enorm achter. Zeker mijn vader, die kwam... Ja, die was al een stukje ouder. Die kwam uit een gezin van 10 kinderen. Een van de jongeren in het gezin van 10. En dat was not done lezen. Daar was dat, als je in een boek zat, dan was je eigenlijk, of bezig was, dan was je lui. En dan moest je dringend of dwingend wat anders gaan doen. Oh. Dus daar werd heel negatief over gesproken in die tijd bij hem thuis. En hij vond dat, hij zag dat wel in dat dat heel belangrijk was. En hij was daar eigenlijk wel blij mee. Ik heb 3 zussen, ik was de tweede. En de rest is ook niet zo lezend aangelegd, dus dat is... Ja.
En waarom, je zegt, ik stond op om te lezen, maar...
Zo gewoon... geïntrigeerd, dat was bijvoorbeeld in tweede, derde studie, denk ik. Ja, mijn ouders kochten zo van die, ik denk dat er nog wel mensen zijn die die kennen, die Lecturama boekenreeksen allemaal. En je had daar onder andere ook prachtige sprookjesboeken en prachtige sprookjesboekenreeksen. Dat waren zo echt hele dikke, grote boeken, mooi geïllustreerd. En telkens als er zo weer een nieuwe uitkwam, werd die besteld, want ze wisten dat ik dat heel graag las. En als er zo'n nieuwe was binnengekomen, hij moest uit. En dan stond ik daarvoor op om dat te kunnen lezen voordat ik naar school ging. Ja, zo extreem was het. Ja, zo graag lezen. Ja, altijd.
En ging je dan ook nog naar de bibliotheek? Of?
En ik ging zeker naar de bibliotheek. Met kerst, eerste studiejaar, heeft... alles was thuis al gelezen, denk ik. En ja, dat was van... Oké, dat gaat hier zo niet meer. Al die zagerij over dat lezen. Ik mee naar de bibliotheek met mijn vader. Heeft mij dat 1 keer getoond, hoe dat ik dat moest doen. En sinds dan, je mocht dan... Telkens als je ging, mocht je 5 boeken ontlenen. Dat was zo nog met kaartjes allemaal. En heeft mij dat 1 keer getoond. En dan ging ik zelfstandig naar de bibliotheek. Ja. En ik heb daar ook heel vroeg dingen gelezen die, denk ik... nog niet echt voor mij bestemd waren, maar zo gaat dat. Als je heel vroeg al heel veel leest, bouw je daar ook een voorsprong in op en lees je eigenlijk op jonge leeftijd ook al dingen die In het lager las ik dan dingen die eigenlijk... Ja, die mijn zus, die 3 jaar ouder was, in de humaniora aan het lezen was. En ja, zo bouw je dat dan uiteraard ook. Dus ik heb echt ontzettend veel gelezen. Alles wat ik kon lezen.
En je hebt dan Germaanse gestudeerd?
Ja, dat lag ook al vrij vroeg vast. Ik denk dat ik 12 was.
12?
Het eerste middelbaar of zo. En dat al vast lag dat ik zeker Nederlands ging gaan studeren. En dat ook echt wel aan de universiteit wou doen. Dus...
En dat was door dat lezen?
Dat was door dat lezen, maar ook een fascinatie voor taal. Ik moet echt zeggen, dat ik was ook echt goed in taal. Ik schreef ook zelf vrij graag opstellen en ook opstellen schrijven voor anderen. Zo. Ik doe dat niet graag, zal ik voor u het opstel schrijven. Ja, heel graag met taal altijd bezig geweest.
En is die passie voor lezen, is dat ooit verminderd?
Eigenlijk niet, maar de tijd of het tijdsaspect is natuurlijk gewijzigd. Als ik nu terugkijk naar, ja, in de Germaanse had je dan ook een boekenlijst af te werken. Voor sommigen was dat een opdracht. Ik vond dat zalig, maar dat was, ja, u eigenlijk op den duur ook goede stoelen zoeken, omdat je, of goede houdingen zoeken om te kunnen blijven lezen. Dat was soms dagen aan een stuk lezen. Ja, ik herinner mij zo de 19e eeuwse Britse roman. Dat zijn echt dikke kleppers. Als je daar door wil, dat is dagen aan één stuk doorlezen. En ja, zalig eigenlijk, hè, dat je over die tijd beschikt en dat je dat zonder enig schuldgevoel en zonder dat er iets anders dwingend op u te wachten ligt, dat je dat eigenlijk dat je dat kunt doen. Dus ik besefte dat toen al, wat voor een luxe dat was, of wat voor een geschenk dat was, van dat te kunnen doen. En ook, ja, van zodra dat je werkt, dat allicht een stuk minder wordt of dat een stukje moeilijker wordt. En zeker dan, ja, met de komst van kinderen is dat toch wel wat moeizamer beginnen gaan. Maar, want ik had dan ook een tweeling en dat was toch ook een beetje vermoeiend in het begin. En ik vond dat heel lastig. Het feit dat ik moeilijk mij kon concentreren om een boek uitgelezen te krijgen. En,
dat hoog maar, op je, omdat je,
ja,
zo graag
ik
las?
Vond dat wel erg, ja, ik vond dat wel erg. Ja, ik dacht van, allee jong, ben ik nu zo moe dat ik mezelf niet... normaal gezien is dat voor mij iets ontspannend. Voor sommige mensen vergt dat aandacht en focus om te kunnen lezen. Ik kon overal en ik kan overal ook lezen, ook studeren. Dat is voor mij ook altijd, het mocht een hele rumoerige omgeving zijn. Wij woonden thuis in een niet zo groot huis met 6 mensen. Dus ja, ik denk het vermogen om helemaal in mijn boek op te gaan, wat er ook rondom mij gebeurde. En dat was waarschijnlijk ook een van de redenen waarom dat ik heel graag las. Dat was om ook een stuk mijn eigen wereld in te kunnen duiken. En ik vond ook het leven nogal saai in mijn jonge tijd. Ik vind dat vandaag wel veel beter is.
Is dat echt?
Er weinig te doen was en buiten naar school gaan. En ja, ik vond dat eigenlijk wel... denk een van de belangrijkste motieven om te lezen altijd geweest is in op reis gaan, in nieuwe werelden binnenkomen, ja, andere belevingen.
Als je nu, ja, je hebt je werk en je hebt die, ja, kinderen, maar als dat er niet, als dat werk bijvoorbeeld er niet zou zijn,
dan
zou
lees ik weer veel meer. Ja.
Dat
ik heb zo'n tijdje genetflixt, hè, want je hoort dat, hè, sinds dat Netflix er is, dat veel mensen gestopt zijn met verhalen lezen. Want laat ons eerlijk zijn, ja, een belangrijk aspect aan lezen blijft toch ook altijd het verhaal. En er is op Netflix, ja, ook zodanig goede fictie dat ik heel goed snap dat mensen de voorkeur geven aan een serie te binge-watchen op het uitlezen van een boek. Dus ik snap dat. Ik zie dat ook bij mijn kinderen. Ik vind dat ook niet negatief. Ik denk dat is een andere manier van met fictie bezig te zijn. Maar ik heb daar zo'n paar reeksen uitgezeten en ik had dat er eigenlijk wel mee gehad. En ik voelde, mij ligt dat minder dan het lezen. Ja, ik grijp dan toch altijd weer terug naar boeken. En, want kijk, ja, dus ik heb alles achtergelaten en ja, er liggen op het kantoor er weer al wat. Ik dacht van, ik koop er geen meer, maar dat stapelt zich al weer op. En boven in mijn slaapkamer ook.
Overal kleine stapeltjes.
Ja, zo stapeltjes. Ik weiger dan zo'n boekenkast te kopen en zo. Ja, hallo. Dat is, ja, we zijn weer al goed vertrokken. Dus,
ik heb het gevoel dat zo de boekenstapeltjes langzaam maar zeker de living gaan inpalmen.
De living gaan inpalmen, de woonruimte gaan inpalmen. Het is... Ja, dus, het zal altijd iets blijven wat, wat centraal staat.
Oké. Ik heb gevraagd om 3 boeken te kiezen waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben.
Goh, ik vind eigenlijk niet dat mensen iets moeten gelezen hebben. Ik heb het niet zo voor moeten. Hè. Dat is ook in mijn praktijk, denk ik altijd van... En ik vind dat een hele moeilijke, maar ik denk wat ik nu zeg, dat iedereen dat zegt die graag leest. En ik heb er toch een paar uitgehaald. Hè.
Okay.
Ja, waar ik de laatste jaren dan... Het is ook altijd... waarom vind ik dat ook moeilijk? Dat zo met andere dingen die je beleeft of meemaakt ook zo, denk ik. Toen ik 18 was of 20 of 25, had je mij dat toen gevraagd. Ik heb toen dingen gelezen die ik ook fantastisch vond. Minstens zo goed als wat ik nu ga aankaarten of zelfs misschien beter. Maar ja, na 25 jaar is dat ook wel wat in de mist van uw geheugen een stuk gaan zitten. En je weet dat wel nog wat de leeservaring was. Maar over het boek zelf kan je vaak ook niet zo heel veel meer zeggen. Ik heb ook niet zo'n brein dat alles onthoudt. Dus er zijn er natuurlijk die absoluut blijven hangen. Maar ik wil het daar ook niet altijd opnieuw over hebben. En daarom heb ik dat daar nu niet bij gestoken. Ik heb het in het verleden wel al eens vaker gehad over Van de koele meren des doods. En ik denk dat dat zo eentje is dat nog wel wat mensen aanhalen. Maar waar ook natuurlijk mijn 2 werkvelden een beetje in aan bod zijn gekomen. Enerzijds heb je dan het literaire, maar want het blijft ook op dat vlak, vind ik, wel overeind. Maar anderzijds was dat ook een kennismaking met psychoanalyse en al de dingen waar ik vandaag natuurlijk ook veel mee bezig ben. Mm-hmm. Maar
dat is dus niet
een van
jouw 3
boeken. Dat heb ik er dus niet bijgestoken. Ja.
Wil je nog andere kanshebbers noemen die het niet geworden zijn?
Die
of niet
geworden zijn. Ik lees ontzettend graag Jeroen Brouwers. Denk dat dat in het Nederlandstalig taalgebied, ja, dat zeker een van mijn absolute lievelingsauteurs is. En zo goed als alles wat ik daarvan gelezen heb, tot op vandaag vind ik dat schitterend. Ik vind het ook onwaarschijnlijk dat die man op deze leeftijd, ik heb hem 2 jaar geleden denk ik op de boekenbeurs gezien, fysiek is dat een wrak, echt een wrak. Die hebben ze uit die auto moeten takelen, in een rolstoel binnengerold. Bijna aandoenlijk om dat te zien, dat iemand van de uitgeverij daar echt, denk ik, op aangesteld was van jij moet fysiek zorg dragen voor Brouwers, dat hij op tijd op de stand krijgt en jij moet die rondrijden en uit die auto halen. En je zag dat echt dat zo was. Maar ja, als je dan leest wat iemand tot op vandaag presteert, dat vind ik een onwaarschijnlijk métier. En mm-hmm. ook de humor, want dat is wat ik vandaag soms wat mis in veel jonge, nieuwe, hedendaagse auteurs die vaak gehyped worden. Dat vind ik vaak een totaal gebrek aan humor, aan relativeren van het leven. Alles is zo... Ja, zo de Reinevelds en... Ik vind dat allemaal wel knap geschreven, maar ik denk van... ik weet niet. Alles is trauma en alles zit in de jeugd. En het zijn allemaal heel destructieve en dysfunctionele gezinnen. En ik heb het daar zo een klein beetje mee gehad. Ja, ik denk, als ik hem dan lees, het gaat ook vaak over zeer zware thema's. Neem nu het hout. Hè. Dat gaat over misbruik, over ernstig seksueel overschrijdend gedrag, mishandeling van jongeren. De wijze waarop dat hij dat schrijft, dat hij blijft erin slagen. Dus ja, waarom staat hij nu niet in mijn
Drie boeken? Maar nu,
ik vertel er zoveel over.
Maar, dus,
maar ja,
nog
schitterend.
Niet.
Deze nog niet. Ja, ik ga dan toch iets internationaler.
Straks komen echt jouw 3 boeken, hè, maar vooral duidelijkheid. Maar dus eerst even een paar die het niet geworden zijn.
Dus de Brouwers dus ook niet.
Ik voel zo de spijt.
Ja, voor de rest er is zoveel. Ook aan klassiekers. Toen ik heel jong was, ook in de humaniora, las ik echt ook alles van een Cyril Buysse. Dingen die toen al als oud werden gezien. Maar ik ben heel blij dat ik dat allemaal gelezen heb. Ik vind dat ook belangrijk van om goed te kunnen begrijpen wat er vandaag geschreven wordt en wat er in de loop der tijd geschreven geweest is. Ja, dat is een vorm van intertextualiteit natuurlijk. Ja, is toch altijd weer interessant, en ik zie dat ook in mijn werkdomein, om af en toe eens terug te keren naar uw klassiekers. En ik blijf dat ook tot op vandaag doen. En ik heb het nu, de afgelopen kerstvakantie zat ik thuis met corona. En eigenlijk heerlijke tijd, want ik zat helemaal alleen. En ik heb gelezen. En daar had mij iemand Arthur Schnitzler gebracht, Droomnovelle. En ik dacht, ja, kom, waarom niet? En dan lees je dat en dan besef je van, ja, het is goed dat ik regelmatig nog eens klassiekers in de hand neem. Want al was het maar, ja, om te zien waar velen tot op vandaag eigenlijk ook een stuk de boter halen of hun inspiratie halen. En hoe goed het was en als ze echt goed zijn, hoe tijdloos het is. En dat we vandaag vaak dingen ook hypen die, ja, nog niet op de kniehoogte komen van dit soort werk. En dus dat het echt wel goed blijft van, ja, ook die klassiekers te blijven, ja, lezen.
Dat er een, ja, reden is waarom een klassieker een klassieker is.
Een klassieker is, ja. Maar iedereen kent ze wel, maar ze worden eigenlijk niet zo vaak nog gelezen. En vooral omdat mensen ook denken, dat is uit de tijd. Maar neem nu die droomnovellen. Ja, dan zie je, dat gaat ook over seksualiteit, over hoe daar in die tijd rond geschreven werd. Ook weer voor mijn werk vind ik dat super interessant, al was het maar om wat dingen terug open te trekken en te beseffen. Weet je, ook toen wisten ze het allemaal al, hoor. Ze verwoorden het een beetje anders. Vandaag gaan wij er ook zo van uit, ook in de psychologie, dat we nu inzichten hebben, ja, die er nog nooit waren. Hè. Dat mensen tot voor kort dom waren, helemaal niet wisten wat er in het hoofd van mensen omging of waar mensen mee worstelden. Had daar wel wat filosofen die interessant waren, maar voor de rest onwetend waren. Ja, dat klopt voor geen meter. Hè. Als je klassiekers gaat lezen, dan zie je, die doen dat niet op die psychologiserende manier. Maar vanuit het verhaal krijg je eigenlijk ook al die dynamieken aangereikt, vaak op een veel intelligentere manier dan de expliciete wijze waarop het vandaag gebeurt. En waar ik daar juist van zei, ja, die het dan soms ook vandaag saai maakt of te veel into your face van ja, al die, nogmaals, al die romans over destructieve gezinnen en dysfunctionele toestanden. Daar staat dat eigenlijk ook allemaal al in. Maar ja, de verbeelding, men laat het veel meer over. Men beschrijft het of men schrijft het verhaal. En dat vind ik de kracht van veel van die klassiekers. Maar de interpretatie van wat er in dat leven van die mensen gebeurt, wordt eigenlijk die ruimte voor fantasie, of voor wordt overgelaten aan de lezer. En dat vind ik altijd een kracht van een boek. Als een boek te expliciet is of een auteur de neiging heeft om het allemaal veel te veel uit te leggen en tot in detail ook duidelijk te maken dat bijna een les in psychologie is, dan vind ik dat totaal niet interessant. Hier wordt eigenlijk op subtiele wijze het verhaal gebracht, met alle verbeelding die daarbij komt kijken, en wordt voor de rest ook ruimte gelaten aan elke lezer individueel om daar het zijne mee te doen. Ja. En dat vind ik de kracht van, ja, wat klassiekers dan zijn. Dus, ja.
Oké. Droomnovellen
van Schnitzler.
Maar we moeten nu eigenlijk dringend naar jouw drie boeken. Naar jouw echte drie boeken. Je mag, op het einde mag je er nog een paar noemen.
Ja, want ik ben nu begonnen. Kende ik niet Clarice Lispector?
Ah, ja.
Ken jij Clarice Lispector? Maar, ondertussen wel.
Saskia de Koster heeft het aangeraden in deze podcast. Ja.
Ja, dat is... ik dacht van, hoe komt het dat ik dit niet ken? Blij, ook gekregen met kerst als cadeau. En ik heel blij mee. Ja, absoluut.
Kijk, super. Ja, en welk boek is dit nu dat je gekregen hebt van haar?
Clarice Lispector, Alle Verhalen. Ja, dat is het meest recente, denk ik. Ja. En het is ook heel knap, omdat het start bij het eerste wat ze geschreven heeft op 16, 17-jarige leeftijd. En het gaat eindigen, ja, daar ben ik nog niet, op het einde van haar schrijverscarrière. Dus je ziet ook heel mooi waar ze als schrijver, de evolutie die ze doorgemaakt heeft en de thema's die ze aangeraakt heeft, ook vanuit haar eigen leven natuurlijk als vrouw en alle dingen waarmee ze geworsteld heeft.
Sorry, maar daaronder ligt nu Normal People van Sally Rooney. Ik heb al 5 miljard keer zien liggen in de winkels. Ik heb dat nog niet gelezen. Wat, is dat goed?
Ik vind dat niet.
Je vindt dat niet goed?
Nee.
Oké, wel. Interessant. Ja, waarom niet?
Dat is een van die gehypte
te
dingen.
Expliciet, te
expliciet. Ja. Dan wordt dan altijd naar die reeks verwezen die vrij recent op Canvas er geweest is. Ik heb een paar afleveringen gezien. Het is een prachtige reeks, maar je moet dat dan onafhankelijk zien van het boek. Hey, wat in die reeks kan, pik ik niet op in het boek. Ik vind het... ik begrijp het niet. Ik begrijp echt de hype hier rond niet. Er wordt dan gezegd van, ja, dat is een schitterende manier om te tonen hoe jonge mensen, hoe het moeilijk vandaag is in relaties bij jonge mensen, hoe moeilijk het is om tot intimiteit te komen, alsof dat een nieuw thema is. Ik weet niet, zolang als ik al naar theater ga, gaat dat daarover? Hè? Want we krijgen het niet gezegd, we raken niet bij elkaar. Ik zit nu bijna aan het einde.
Ga je het uitlezen?
En ik was tot de helft gekomen. En die reeks kwam er dan en ik dacht van, dat is een van de weinige boeken, bij dit heb ik dat ook gehad. Ik lees het niet uit, ik weiger het en vroeger zou ik dat nooit gedaan hebben. Max, Misha en het TED-offensief. Kijk, tot waar ik geraakt ben, toch behoorlijk ver, denk ik.
Hoeveel? Dat zijn 500 bladzijden, 500 bladzijden, 600 dat je gelezen hebt.
Ik heb er 804 gelezen, ja.
En je stopt?
En ik stop.
Nee.
Ja, het
nee.
is op. Ja.
Echt?
Ik ben een doorzetter, maar ik ben daarmee gestopt. Ja.
Voor we naar jouw drie boeken gaan, waarom vind je dat niet goed? Want dat vinden heel veel mensen die ik in de podcast de gast...
Goed,
gaat het heel goed. Ja, die hebben het aangeraden.
Het is goed tot bladzijde 300-400, denk ik. En dan stopt het. Het zijn personages van bordkarton vanaf bladzijde. Ja, het is... je merkt dat hij begonnen is met heel veel... Ja, kan het moeilijk... Het verhaal van zijn jeugd en die verhuis naar New York. Het is een soort van coming-of-age verhaal. En daar zit het goed. En vanaf dan... gaat het de mist in, vind ik. Dan wordt het een... Ja, het zijn bordkartonnen figuren. Ik vind het echt niet goed.
Maar
ik vind het,
hoe kan je 800 bladzijden al flauwen en dan de laatste 300 niet meer willen lezen? Echt, dat stop ik.
Ja, het gevoel van... Ja, het zijn er nog 400, hoor. Okay. Ik denk dat het tot... het zijn er nog ruim 400. ik denk dat ik in die periode ook ergens las van... er is zoveel inderdaad dat een mens kan lezen. En het was ook iemand die zei... Vroeger had ik altijd een eigen... Ik weet het niet wie het was, hoor. In een interview. En ik ook. Ik vind, je kunt een boek maar beoordelen als je het volledig gelezen hebt.
Ja.
Dat was ook mijn principe. Altijd gedaan. En dan zei hij van... Maar ik ben daar sinds kort mee gestopt. Er is zoveel goede dingen die ik kan lezen. Ik geef het de kans tot de helft. En als ik het daar niet meer voel of zie, dan stop ik ermee. Dus ik...
maar echt waar. Mijn hart bloedt bijna van de moeite die je allemaal gedaan hebt om dat te lezen. En dat dat stopt. Laatste kwartje.
En dat dan
Allee.
Toch... Ja, maar kijk, ik vind dat ik dan ook met recht en reden mag zeggen dat ik het niet, goed, dat ik het niet goed vind.
Ik vind dat je dat niet mag zeggen. Okay.
Ja.
Goed. Allee, prachtig. Ja. Maar we gaan nu nog vlug weg voor het laatste. Nog vlug jouw drie boeken. Nee. Wat is jouw... eerste echte boek dat je kiest, waarvan je zegt van, oké, wat is je eerste boek?
Ik heb het hier niet liggen. Dat is Carson McCullers The Heart is a Lonely Hunter.
Oké.
Ja. Okay.
Vertel, waarom?
Ja, Christophe Fekeman is daar ook geweldig fan van.
Mm-hmm.
En hij zei, en eigenlijk vat dat het volledig samen hoor... Het is iets wat u totaal in de vervreemding zet. En dat vind ik altijd al op zich heel geslaagd. Iets wat mij een andere realiteit doet voelen, een parallelle realiteit, die toch de realiteit is. Want voor het soort fictie dat geen realiteit is, heb ik het helemaal niet. Dus alles wat richting science fiction, dystopie en zo gaat, dat vind ik toch altijd wel een opdracht om dat te lezen.
Mm-hmm.
Dat is het zeker niet. Maar De wereld die zij creëert is in haar boeken is van een onwaarschijnlijke geheimzinnigheid, van een emotionaliteit die mij enorm intrigeert. Ze heeft ook een bijzondere taal, een bijzondere fantasie. Mm-hmm. Ze creëert prachtige personages. Ja, je kunt er ook geen verhaal op trekken.
Ah, nee, dus, geen vragen van, nee. Kan je iets vertellen van waar het ongeveer niet?
Het speelt zich zo wat af in de wat meer broeierige zelfkant van de maatschappij in Amerika, maar vrij tijdloos. Ik heb er wel altijd een gevoel bij dat zich zo... Dat toch eerder iets is dat je kan situeren jaren 50. En ja, dat is natuurlijk ook de periode waarin dat zij actief geweest is en geschreven heeft. Maar terzelfde tijd kun je er ook geen tijdskader op kleven. Het gaat over het vrij universeel lijden van de mens aan het leven. Dat is een heel centraal thema en hoe de mens daar in zijn specifieke leefsituatie mee worstelt.
En heb je, omdat je die auteur zo goed vindt, heb je het via Christophe Vekeman leren kennen dan?
Nee. Ik zou niet weten. Ik denk dat ik dit gewoon in het Paard van Troje opgepikt heb, want dat is de boekhandel waar ik het vaakst sta. Okay. Ja, niet dat ik daar nu speciaal... Limerick ook, dat ik daar speciaal reclame wil voor maken, maar ik vind de persoonlijke boekhandelaar nog altijd ook... Een plezier of een genot om daar binnen te gaan en daarover te praten.
En heb je dan meerdere boeken van die auteur gelezen?
Nee, dat is het. Eigenlijk ben ik bij... Dat is iets wat op mijn to-do-lijst staat.
De andere boeken.
De andere boeken van Carson McCullers.
Heb je het in het Engels gelezen?
Ik heb het in het Engels gelezen.
Ah, ja. Lees je meestal in het Engels?
Ja, ik lees meestal, als ik dat enigszins kan, de boeken in de brontaal.
In de brontaal, goed. Oké. Tweede boek. Wat is jouw tweede boek?
Herta Müller, Atemschaukel.
In de brontaal gelezen?
In het Duits gelezen, echt? Want ik heb als germanist ook wel Duits gedaan.
Dus. Oh, maar is dat niet vreselijk moeilijk? Zeker, Herta Müller is een dichter.
Ja.
Is dat niet moeilijk om dat in het Duits te lezen?
Maar dat zijn gelukkig geen kleppers van 1200 bladzijden. Wat ik ook toch meestal een indicatie vind dat mensen... Ja, ik ga toch voor de dunnere...
Ja?
Hoe langer, hoe vaker. Ja... Ik merk veel dikke boeken dat toch ook vaak auteurs zijn die niet in staat zijn om voldoende te schrappen. Dus, en misschien net iets te graag en te lang in mijn gezelschap vertoeven. Oh, ja, iets te aanwezig willen zijn.
Okay.
En zo Herta Müller
is
een Nobelprijswinnares. Laat ons zeggen dat een van de auteurs is die ik las en waar ik heel vaak het gevoel bij had, jaloezie. Van, amai, als je dit kan.
Echt?
Ja, echt waar. En ik heb nogal wel wat andere Nobelprijswinnaars al gelezen, ook aan de universiteit, enorm veel zelfs, waar ik dat niet zo bij had. Maar bij haar had ik dat enorm van... Amai, als je dit kan.
Door de taal?
Door de taal, ja. Haar vermogen om op een poëtische, maar toch heldere, doorleefde manier dingen tot uitdrukking te brengen, dat is onwaarschijnlijk. En die Atemschaukel, dat is ik vind dat een prachtig boek. Dat gaat over...
Het is een roman.
Ja, het is een roman, ja. Over... leven in een concentratiekamp, maar vooral over het lijden van honger. Dus het gegeven dat er heel weinig eten is en hoe je dat overleeft. Maar wat dat honger met mensen doet. En ja, het klinkt niet interessant, het klinkt niet spannend, maar het is onwaarschijnlijk hoe dat zij dat beschrijft. En... hoe krachtig, hoe tragisch. Ik heb er geen woorden voor. Ja, maar vooral haar taal. Dat
en
is,
wat betekent ademschaukel? Wat is dat in Nederlands?
Iets van een gestokte... uw adem die stokt, zoiets. Okay. Ja.
Okay. Snok of zoiets achter.
Ja, adem... Schommel, denk ik ook. Ja, zo... Want daar gaat het ook over. Op den duur wordt zelfs ademen een... als je honger hebt, iets wat... Ja, je wordt... Alles wat er aan lichamelijke gewaarwordingen ontstaat, omdat je in een soort van overlevingsmodus gaat. Ze heeft ook met mensen gesproken die dat meegemaakt hebben en zo. Dus, maar de wijze waarop dat zij dat onder woorden brengt, ja, het lijden van honger in zo'n concentratiekamp, dat is, en ook helemaal de sfeer in zo'n kamp. De willekeur. Het is een onwaarschijnlijk werk, ja.
Als je zegt, ik ben daar jaloers op, je hebt zelf een aantal boeken geschreven.
Ja, maar allemaal non-fictie, ja, vooral. Ik schrijf wel wat columns.
Je zei, ik schrijf ook graag, heb je gezegd.
Ik schrijf graag, ja.
Jaloers omdat je ook dat zou willen doen, of omdat je ook zo zou willen schrijven?
Ik wenste dat ik dat kon, ja. Maar jaloers op een... Ja, op een bewonderende manier, hè.
Tuurlijk,
absoluut.
Maar,
ja, niet dat, dat jaloezie mij volledig vreemd zou zijn, maar echt. Wat een talent.
Wat wil je daar dan... Allez, als je het zou kunnen krijgen, wat zou je er dan mee doen? Zou je dat dan gebruiken in jouw boeken zoals je nu schrijft? Zou je dan romans gaan schrijven? Wat zou je doen?
Dan vind ik dat je bijna voor fictie moet gaan. De boeken die ik schrijf, dat is non-fictie. Ik heb dat ook al vaker gezegd. Ook in het werk dat ik doe, ik krijg vaak ook mensen die mij vragen, die nu psychologie aan het studeren zijn of relatietherapeut aan het worden zijn, geef mij eens wat leestips binnen het vakdomein. En vroeger zou ik inderdaad non-fictieboeken rond dat thema opgegeven hebben. Vandaag zeg ik altijd leesfictie. Ik denk dat je, en dat hoop ik ook nog wel eens te doen, maar daarvoor heb je ook echt tijd nodig. Die non-fictie schrijven kost mij minder tijd, dat zit mij veel meer in de vingers dan een fictiewerk uit te werken waarin dat je, zonder dat het al te expliciet is, hè, want dat heb ik daar juist gezegd, dat ik daar niet zo fan van ben, toch mensen tot een bepaald bewustzijn brengt rond wat er speelt tussen mensen en wat er in relaties speelt. En dat is, met dit talent moet dat geweldig kunnen, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Ja.
En hoe gaat het bij jou om jouw boeken te schrijven, jouw columns en boeken te schrijven? Ja. Hoe verloopt dat? Wanneer weet je dat iets een boek wordt? Wanneer weet je dat iets een column wordt? Hoe gaat dat?
Columns, dat zijn trucken, hè. Dat is iets... als je dat wat in de vingers hebt en je schrijft dat al een tijdje, dan alles in je dagelijks leven kan een aanleiding zijn om een column te worden. En je bouwt ook vanuit heel veel dingen die je oppikt, die je gewoon rondom jou ziet, iets wat iemand jou vertelt. Pik je een idee op waar rond je dan een column bouwt. Ook de opbouw van een column, dat is iets... Ja, dat is oefenen. Dat is echt schrijfervaring, denk ik. Een boek is nog wat anders. Hè. Als je hebt een idee voor een boek, dat start altijd met een bepaald soort insteek, waar je vanuit gaat, dat leeft op dit moment. Dat is iets waar ik het echt wil over hebben, waar ik van merk dat veel mensen daarmee bezig zijn of mee worstelen. En dat wil ik graag uitwerken. En dan het interessantste is dan de opzet. Hè. Dat je heel ruw alles wat je nodig hebt verzameld. En dan wordt het hard werken. En dat is het schrijven. Niet zozeer omwille van het schrijven. Maar de punten, de comma's, de structuur van je boek. Dat is uren achter een computer met op den duur last van je stoel. En het beu zijn om daar uren achter te zitten. En dan heb je een eerste versie die binnengaat. En dan wordt daar eens een eindredactie opgezet. En dan komt dat nog eens terug. Moet je daar nog eens door? Dat zijn zo de zaken. Ik moet zeggen, elke keer dat ik het gedaan heb... Als je zo de knop, dat vond ik altijd een magisch moment. En nu stuur ik het volledige manuscript door naar de uitgever, zodat je dan op je computerknop drukt en het is weg. En dan daarna ga ik altijd ergens iets eten of drinken op mijn eentje, omdat ik vind dat dan, wow, zo'n bevrijding dat uit je nek is, dat je ervan afzijt.
Als je zegt dat dat je aan mensen die in jouw professioneel jouw richting gaan,
ja,
relatietherapie,
maar ook klanten,
klanten,
fictie aanraadt,
ja,
absoluut.
Ja, ja.
Ja.
Is dat niet raar dat eigenlijk dat fictieschrijvers dan alleen, want dat zijn ook maar gewoon mensen die weten die dan zoveel meer dan van de menselijke karakters dan wij of zo?
Ja, ik denk iemand die fictie schrijft heel erg observerend, meestal in het leven staat. Mensen met een hele rijke innerlijke wereld, dat zijn vaak introverten, die vooral beschouwend ook in het leven staan en naar anderen kijken. En vanuit dat vermogen, maar vooral omdat ze de taal hebben om wat ze vaststellen, tot leven te kunnen brengen. En dat is hetgene wat een goede prof psychologie, die misschien wel allemaal die dynamieken perfect kent en het allemaal wel nog beter kan zien, misschien dan de doorsnee auteur, wat er zich tussen mensen afspeelt, maar die heeft de taal niet om dat op diezelfde wijze over te brengen. Dus de casuïstiek van wat er in een fictieverhaal naar voren wordt geschoven, de rijkdom daar zit altijd weer in. Het talend vermogen om wat er zich daar afspeelt, om dat tot leven te brengen. En dat is wat ik ook in mijn praktijk in therapie heel vaak met mensen doe. Ik merk dat taal is in mijn werk, dat is mijn instrument en dat is van het allergrootste belang. Ik zou nooit met mensen kunnen werken zoals ik vandaag werk met mensen. Ik ben er ook zeker van dat mijn grootste kracht is in mijn therapeutisch werk. Dat is mijn vermogen om dingen te hertalen of het voor mensen in taal te gieten. Mensen komen vaak langs met ervaringen, met belevingen, hebben vaak geen taal om hun eigen beleving uit te diepen, onder woorden te brengen, er een narratief van te maken, om het verwerkt te krijgen. En als ze bij mij zitten en ja, ik kan die beleving, doordat ik de taal heb om dat te doen, samen met hen in al zijn nuances uitdiepen, dan gaan mensen vaak buiten met een enorme zucht van verlichting van, ja, ik kan dat nu in taal zetten, wat ik ervaar en wat ik voel. Ik had daar geen woorden voor, ik had daar geen taal voor, of altijd hetzelfde soort van woorden dat toch niet mijn ervaring dekte. En dat is ook met koppels. Het gaat ook vaak over het gebruik van metaforen, van beeldspraak.
Hoezo, wat bedoel je?
Ja,
dat beeldspraak helpt, ja, zeg maar.
Enorm. Eentje wat ik al eens gebruik, van een klassieker in de relatietherapie, is de dansvloer. Hè. Hoe dans je met elkaar?
Ah, ja.
Sta je met je beiden op de dansvloer? Wie is er al van de dansvloer verdwenen als het in een relatie minder goed gaat? Wordt er passioneel gedanst? Wordt er met afstand gedanst? Wie leidt de dans? Kunt je laten leiden? En in de dans zit eigenlijk alles.
Als metafoor, ja.
Als metafoor. Ja. Dat is een heel krachtige metafoor waar je enorm veel kunt mee doen. Ik gebruik ook vaak het voetbalveld. Als je alleen maar altijd voor je goal staat, gebeurt er niet zoveel. Hè? Als je altijd op je eigen speelhelft blijft, ook niet. Wanneer ga je dus met elkaar beginnen voetballen? Hè? Dus voor sommigen werkt die metafoor van de dans, omdat ze zich daar iets kunnen bij voorstellen, dat heel dicht bij hun beleving aansluit. Ja, bij mannen merk ik dat voetbalverhaal al eens wat makkelijker aansluit. Dus je zoekt eigenlijk beeldspraak, een soort van narratief, een verhaal waarin dat mensen mee kunnen duiken en van daaruit hun beleving veel helderder zien, of wat ze meemaken in een relatie veel helderder zien en ook iets kunnen mee doen van, ja, ik sta hier inderdaad weer voor mijn goal, hè. En in plaats van hier lekker veilig voor mijn goal te blijven staan, het is tijd dat ik eens wat durf gaan voetballen met mijn partner, hè. Dus dat werkt enorm. Dat is,
heb je vooral individuele klanten of vooral
koppels?
Koppels
zijn heel veel individueel ook. Ja, ja. Ik zie ook heel veel singles, hè. Mensen die op zoek zijn naar een levenspartner. Want dat is ook wat bij ons in de organisatie wordt gedaan. Mensen kunnen via ons ook daten. En dus hoor ik bij gevolg ook heel veel verhalen over relatiebreuken, echtscheidingen, hoe moeilijk het is om iemand te leren kennen, waar mensen vastlopen.
En is dat dan zo altijd hetzelfde? Is dat dan zo, als je dat zo dan heel lang al doet, merk je dan van, ja, het is weer dit patroon, het is altijd hetzelfde patroon, altijd hetzelfde probleem dat terugkomt bijvoorbeeld?
Aan de basis wel, maar net zo goed als dat er tot vandaag heel interessante boeken geschreven worden. En het gaat altijd over ja, de mens, het leven. Blijft dat ook in mijn praktijk. De diversiteit aan verhalen en de rijkheid waarmee dat die patronen tot uiting komen, dat is onwaarschijnlijk. Ja, dat blijft uniek. Ik word nog, ik ga niet zeggen dagelijks, maar ik heb nog heel vaak heel interessante, betekenisvolle, eye-opende gesprekken, absoluut.
Maar je zegt in de basis wel, wat bedoel je
in
dan?
In de basis wel, ja, het gaat altijd over dezelfde thema's. Als mensen het hebben over relaties, gaat het altijd over, kan ik mezelf zijn, word ik erkend voor wie ik ben, gewaardeerd voor wie ik ben, mm-hmm. en is er verbinding, hè? Is er sprake van liefde? Zie je mij graag? Ben je er voor mij? Steun je mij op momenten dat ik jou nodig heb? Kan ik op jou vertrouwen? Mm-hmm. Dus je ziet die basale behoeftes die, ja, die eigen zijn aan elke mens. Dat zijn altijd ook weer de thema's waarin dat we lijden als het niet goed gaat. En dat zijn eigenlijk ook altijd weer de universele thema's die je in elke roman of in elk fictieverhaal aantreft. Neem nu die Carson McCullers. De eenzaamheid, hoe zij dat omschrijft, dat is heel mooi. De eenzaamheid van het lijden aan het leven, dat is fantastisch. Dat is een heel, maar ja, iedereen opnieuw weer op een andere manier en altijd weer ook in een ander type verhaal. De realiteit overtreft ook de fictie, dat wordt vaak gezegd. Maar dat is ook zo. Hè. Dat is onwaarschijnlijk de rijkheid aan verhalen die ik tot op vandaag in mijn praktijk aangereikt krijg. Ik doe heel boeiend werk. Ja.
Ik zie het aan je gezicht. Ja. Oké, het tweede boek was Atemschaukel.
Atemschaukel.
Van Herta Müller. Houd je bij wat je leest?
Ze loopt af.
Dus ja. De vaatwasser.
Ja, het gaat.
Die zit er achter onze rug te
kloekelen, ja.
Nee, houd je bij wat je leest? Zo, heb je lijstjes?
Ik heb dat een lange tijd gedaan, nu niet meer. Ik ben ook hoe langer hoe minder. Ik ben een enorme ontpruller. Ik probeer...
Ontpruller?
Ontpruller, ja. Ik probeer zo weinig mogelijk spullen te hebben, echt waar. En ik heb dat toch wel een hele lange tijd geprobeerd van dat te inventariseren. Ik had zo van die grote, in mijn jeugd zo van die grote fiches. Hoe heet dat nu? Zo met die lijntjes.
Ja, zo van zo die kleine, witte fiches.
Vroeger was dat dan zo voor in de fichenbakken. Had ik zo van die hele grote. En daar mijn nummers en al, ik schreef dat allemaal op, uitgeverij, alles. Ik hield dat allemaal bij. Ja, heel veel. Ik vermoed dat ze nog bij mijn moeder ergens te vinden zijn.
Maar je bent daarmee gestopt dan?
Ik ben daarmee gestopt op een bepaald moment. Ja, denk zo aan Tunief ergens dat ik daarmee gestopt ben. Toen was het ook niet meer bij te houden. Ja, dan op een bepaald moment denk je van, wat ben ik mee bezig? Ja, lezen maar. Hè. Ja, en nu heb ik zoiets, het is zoals mijn muziek, ik luister heel veel muziek. Ik hoef het niet altijd te weten wie het zingt. Ik probeer ook mijn literatuur alle aandacht naar de beleving te laten gaan. En zo weinig mogelijk bezig te zijn met, ik moet die naam van die auteur onthouden en ik moet hier heel die verhaallijn onthouden. Want ik moet dat dan, eigenlijk gaat dat toch vaak ook over, ik wil nadien bewijzen dat ik dat gelezen heb. Wil daarmee pochen en ik wil dat
eerlijk,
kunnen
Eerlijk, dat is ook de reden, eerlijk, als ik in mezelf kijk, is dat de reden waarom dat ik niet snap waarom dat je dat boek van Ted Offensief niet uitleest.
Ja.
Dat heeft daarmee te maken waarom ik zeg van, maar allee, wat doe jij nu? Om die reden, omdat ik zoiets heb van, allee, je wilt toch zeggen dat je het uitgelezen hebt?
Ja.
Ik heb dat wel.
Ja. Maar hoe langer hoe meer, allee, probeer ik echt. Ik denk dat dat een van de dingen is dat ik toen ook van stop is met een goede lezer te willen zijn. Ik niet de juiste of de goede. Lezen, dat is zoals muziek. Geniet daarvan, ervaar het. En als het goed is, is het goed. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik een zeer ervaren lezer ben. En als het op een aantal domeinen nu niet ligt, er zijn zoveel goede dingen die je nog niet gelezen hebt. Laat het dan. En Vinden andere mensen het goed? Prima, hè? Dus ik hoef dat ook niet, of ik hoef daar ook niet per se over in discussie te gaan, of te gaan aantonen aan de hand van een lijst van argumenten waarom dat ik dat nu niet goed vind. Kijk, ja, het raakte mij na verloop van tijd totaal niet meer. Het liet mij koud. En dan denk ik, uit, dicht en weg. Ja.
Oké, goed. We gaan naar jouw derde boek. Wat is jouw derde boek? Enfin, het is eigenlijk een combinatie.
Ja. Het is opnieuw iets dat... het verhaal blijft voor mij iets heel belangrijk, maar uiteraard naarmate dat je langer leest en met heel veel ervaring leest, wordt ook het technische aspect van een boek heel belangrijk en taal uiteraard ook. En Sunun is het dat je het moet uitspreken. Je kunt het ook in het Welsh. Ik heb het eens opgezocht. Ik kan het allemaal terugvinden. Het is een heel moeilijke naam om uit te spreken. Jones. Ja, dat is eigenlijk de nummer 3. Het is opnieuw iets wat...
Even zeggen wat het is. Dus het wordt geschreven
Sinan.
En familienaam is Jones. En het, welke, hoe heet het boek?
Inham. Ja. Dit heb ik in het Nederlands gelezen. Mm-hmm. Ja. En De Lange Droogte ook. Mm-hmm. Dat zijn, dat lees je uit op een namiddag, heel makkelijk. Maar als je het uit hebt, is het eigenlijk de bedoeling om het opnieuw, om er opnieuw in te starten, denk ik. Ja. Of dan heb je de behoefte, tja, wat was dat nu weer in het begin? Om terug eraan te beginnen en dan lees je dat begin, heel raar, dat is zo... Een circulaire roman eigenlijk bijna. Ja,
wat
zo.
Bedoeld? Echt?
Ja. Ik weet het niet. Geen idee. Maar zo werkte het wel. Ja, dus dit krijgt in elke krant, in elk blad 5 sterren, onwaarschijnlijk veel lof. In dit geval vind ik dat absoluut terecht.
En kan je iets over de inhoud ervan zeggen?
Ja, Inham... Het is een beetje de old man and the sea. Dus dat is een man die in een bootje, in een kano op zee zit. Het is ook niet allemaal duidelijk wat er gebeurd is. Ik ga het niet verklappen, want dan is het de moeite niet meer om het te lezen. Het gaat over eenzaamheid, alles wat je kan voorstellen, wat je ervaart en wat je voelt. Als je helemaal alleen in een bootje op de zee zit en niet aan wal geraakt, want daar komt het op neer. Dus dat zijn ook opnieuw weer de grote levensthema's, maar in een heel poëtische en toch toegankelijke taal gebracht. Ja.
Je zei van dat technische, bedoel je daarmee dat circulaire,
hoeveel bladzijden is het? Het is nog geen 100 bladzijden, maar dat is daar is aan gewerkt, dat moet... Ja, daar is over nagedacht, daar is aan gewerkt, daar is aan geschrapt. Dat is echt komen tot de essentie van wat schrijven is. Hè? Dus dat is iemand die voor zichzelf, denk ik, ook de lat bijzonder hoog legt. Ja. En dat vind ik knap. Niet zo de schrijvelarij van... En nog maar wat hoofdstukken en in barokke taal. En we zijn ons aan het verliezen in lange volzinnen en zo. Nee, echt naar de pure essentie van wat... Ja, echt kwaliteit, technisch knap, mooi uitgewerkt, een taal die super is. Ja, amai. Alles erop en eraan.
Wauw, ja. Amai. Oké. Inham van...
Sinan Jones.
Oké, goed. En je wil nog een boek zeggen?
Ja, ik wil het hele oeuvre van Julian Barnes eigenlijk. Ik denk dat Barnes ooit, hoop ik, Nobelprijswinnaar wordt... Hij verdient het alleszins.
Waarom?
Ja, de rijkdom van zijn oeuvre, de veelheid aan onderwerpen die hij op sublieme wijze uitwerkt, zowel fictie als non-fictie is die schitterend. Wat ik prachtig vond, wat mij enorm geraakt heeft, is Levels of Life. Dat gaat over rouw. Ik raad heel veel mensen aan als ze iemand verloren hebben of het heel moeilijk hebben met rouw in hun leven van dat te lezen. Dat gaat over zijn rouw, maar je kan geen non-fictieboek over rouw lezen dat zo goed is als wat Julian Barnes daarover schrijft. En The Only Story vond ik ook, dat is van 1 jaar of 3 geleden, dat ik ook een geweldige roman. Dat gaat eigenlijk over, ik was toen juist ook mijn laatste boek aan het schrijven, Alleen met jou. En dat gaat over, dat is een pleidooi voor het opwaarderen van wat romantische liefde is. Niet omdat dat leuk, gezellig is en we graag Valentijn vieren, maar omdat ik daar ook wel een veel diepere betekenis in zie. En ook vanuit wat ik in relaties zie gebeuren, van overtuigd ben dat dat een heel belangrijk iets is in de liefde, wat we vandaag te vaak devalueren. En hij bracht terzelfdertijd dit boek uit, wat eigenlijk ook over dat thema gaat. Iemand die kiest voor de absolute, niet zo conventionele liefde, daar volledig voor gaat en daar ja, uiteindelijk toch een of andere prijs voor betaalt. En dan is de vraag, ja, staat er ook heel knap op, it is better to have loved and lost than never to have loved at all. En dan ook staat het doorstreept. Is het nu beter om graag gezien te hebben en verloren te hebben in de liefde, dan uit angst het nooit meegemaakt te hebben of nooit de sprong gewaagd te hebben? Of misschien toch beter niet. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Dus...
Dus The Only Story...
The Only Story van Julian Barnes.
Barnes. En ja, samen met eigenlijk Inham van Sinan Jones.
En jij bent een fan van Peter de Graaf, heb ik gelezen, hè?
Ja. Hey, waarom zeg je dat? Oké.
Okay. Ben je gaan kijken?
Ja, wacht. Ja. Je pakt nu een boekje, een heel klein boekje, dat heet Geen Kersentuin. En is eigenlijk de tekst van de recentste voorstelling van Peter de Graaf. Ja.
Heb je het al gelezen? Heb je het boekje ook?
Ik heb het boekje niet apart gelezen, want ik wil de theaterervaring proberen zo lang mogelijk in mijn hoofd te houden, omdat ik dat zo bijzonder vind hoe Peter de Graaf dat doet. Ja. Ben je ook fan van Peter de Graaf?
Ja, absoluut. Ja. En ik heb dat boekje gekocht omdat daar een aantal fragmenten in staan die ook weer heel mooi de essentie van wat er zo in relaties moeilijk gaat. Ik ben er met mijn dochters naartoe geweest die 13 zijn en die vonden dat fantastisch. En ik vond dat eigenlijk, die tekst van Peter de Graaf vonden ze fantastisch. Dus, want ja, die staat daar op zijn eentje. Teksten debiteren, dat is bijna literatuur die voorgelezen wordt. Hè. Je moet daar toch wel heel hard uw aandacht bij houden. Maar hij doet dat dan op een wijze die, ja, waardoor dat je ziet, voorgelezen literatuur, wat daar ook dan wel weer de waarde van is. Dus mm-hmm. ook theater blijf ik, en ook theaterteksten, een hele mooie vinden. Ja.
Peter Graaf is ook mijn gast geweest in deze podcast. Heel lang geleden, helemaal in het begin. Aflevering, ik weet niet meer hoeveel. Ik zet het in de show notes.
Ja.
Mis je geen boeken die je moeten achterlaten hebt?
Nee.
Je zegt van, ik heb
wat mij daar enorm... ik heb dat gedaan. Ik heb eigenlijk al... Ja, hoe zou ik dat moeten zeggen? Behalve mijn... Ook heel veel kleren en zo. Behalve de kleren die ik wou meenemen, heb ik niets meegenomen.
Maar bedoel je dan niets. Dat je een stuk leven achtergelaten hebt?
Ja, dat is natuurlijk ook een deel van het verhaal. Maar ook... wat daar ook in zit, dat is wat ik daar juist zei. Niet willen blijven leven in wat geweest is. Het eindeloos opdiepen of... snuisteren in de dingen die ik gelezen heb. Ik hoef daar niet meer aan herinnerd te worden. Ik wil eigenlijk volledig in het nu in de ervaring van lezen gaan. En ik hoef niet te catalogeren wat ik allemaal al gelezen heb. Dat geeft mij meer het gevoel van... Ik wil bewijzen wat voor een goede lezer dat ik ben. Terwijl dat ik vandaag... vooral wil alleen nog genieten van wat lezen is. Dat is En ja, dat vind ik toch... Voor mij was dat een ballast bijna op den duur, denk ik. Te veel aan boeken ook. En,
maar te veel verleden ook.
Ja, ik vermoed dat. Dat is een soort zwaarte. En dat, ik vond dat heel bevrijdend van ook alles wat ik gelezen heb. Weet je, wat blijft, is teken dat dat de moeite is, wat blijft hangen. En wat je moet oprakelen door terug in je kisten te gaan duiken, dan denk ik van, ja, dat is teken dat dat... Ik heb prachtige herinneringen aan romans en ik kan ze zeker nog opnoemen, Hoef ik ze nog fysiek te hebben? Nee. En ik vind dat heel bevrijdend. Ja, van, ik koop nog wel altijd te veel boeken.
Duidelijk.
En ik word altijd ook aangeraden van, koop je zo'n e-reader? Maar tot op vandaag, ja, ik heb hem dan in mijn hand en dan leg ik dat toch terug en zeg ik van, ga ik toch weer met een boek naar huis? Dus ik vrees dat het niet voor mijn generatie is.
Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
Mijn eerste boek was Carson McCullers, The Heart is a Lonely Hunter, de titel op zich al. Dus,
wat is jouw tweede boek?
Het tweede boek was Herta Müller, Atemschaukel.
Ja, en wat is jouw derde boek?
Een gedeelde derde plaats is Sinan Jones, Inham, en Julian Barnes, The Only Story.
Ja. Je hebt zelf ook een podcast.
Ja.
Samen met Johan Terijn. Vertel er eens iets over.
De podcast heet Seks verandert alles, naar uiteraard het meer dan beroemde nummer in Vlaanderen van de mens.
Het is naar dat nummer genoemd, denk je dan?
Ja. Okay. En hij gaat, of de podcast gaat, de basisgedachte is een idee dat ik nog wil uitwerken in een boek, maar waar ik over gesproken had met een paar mensen van de redactie van het Nieuwsblad. En die waren daar heel enthousiast over. De basisgedachte is dat als mensen mij vertellen over hun seksleven, wat heel vaak al heel snel in het gesprek op tafel komt, dat gaat altijd over, ja, hoe beleef je intimiteit in een relatie? Hoe verhoud je je ook tot jezelf, je eigen lichaam? Dat je vanuit dat verhaal heel mooi al kunt duiden waar het in relaties om draait, waar de paarden gebonden liggen, waar mensen als individu in vastlopen. Om op die manier ook dan die podcast uit te bouwen. Dus we starten altijd met een aanmelding, waarin onder andere een vorm van een seksuele klacht zit.
Aanmelding?
Een aanmelding is mensen die bij mij langskomen.
Ah ja, een verhaal uit jouw praktijk.
Een verhaal uit de praktijk, ja. En hoe zich dat dan ontplooit heeft in de loop van de gesprekken. En, ja.
En dan vertel je dus hoe dat ging dan, of wat die verteld heeft en hoe dat gaat.
Hoe dat dan geëvolueerd is, hè. Wat die verteld hebben. Vaak gaat het er ook over dat mensen ergens mee worstelen, daar geen zicht op hebben, daar geen inzicht in hebben. En de inzichten die er dan komen, ook door ik met hen te werken, door een koppel bezig te zien, door met iemand alleen die gesprekken te hebben. Dan de duiding ook te geven bij wat wil dit nu zeggen? Waarom heeft iemand een erectieprobleem op het moment dat hij verliefd is? Wat wil dat nu zeggen? Waarom? Wat is dat nu? De betekenis van online intimiteit. Wat doen mensen vandaag allemaal online al niet? We begrijpen dat vaak niet. Waarom sturen mensen dickpics? Waarom gaan mensen zo ver van zich online te masturberen en dat te videofilmen? Dat soort dingen. Mensen die daarmee worstelen, die daar minder goede ervaringen mee hebben, die daarin vastlopen, die met die vraagstukken komen, en dat werken wij uit.
Het is geanonimiseerd, hè? Dus je geeft andere namen aan de mensen, maar die mensen herkennen dat verhaal toch? Mag dat dan? Vinden die dat oké, of vraag je dat niet?
Ik vraag dat wel. Als dat een hoe zou ik het zeggen? Als dat geen samengesteld verhaal is.
Als dat een duidelijke case is.
Als dat één duidelijke case is. Heel vaak. Er zitten ook mengcases in, waarbij dat. En soms, heel vaak ook, worden er wel een aantal details veranderd. Een advocaat wordt dan iemand met een ander type vrij beroep om herkenbaarheid uit de weg te gaan,
ja,
uiteraard.
Ja, oké, goed.
Maar dat is in columns ook zo, hè. Uiteraard gebruik je wat jou in het... Ik kan dat moeilijk uit mijn duim allemaal zuigen, dat is ook de bedoeling niet. Het moet ook echt zijn. Maar verhalen zijn vaak zo universeel, dat is eigenlijk ook wel gek dat... Ja, ik hoor dat ook. Mensen die mijn boeken lezen van... Mocht ik nu echt niet weten dat ik u niet ken, dat ik nog nooit met u gesproken heb, ik zou denken dat dat mijn verhaal is dat daarin staat. Dat heb ik dus ook al vaak als reactie gehad van... Ik zou ervan overtuigd zijn dat dat mijn verhaal is dat je daar beschreven hebt. Dus ja... Het lijkt toch allemaal soms ook wel nog wat meer op elkaar dan we zouden willen, ja.
Dankjewel voor dit gesprek en dankjewel voor jouw drie boeken.
Ja, graag gedaan.
Dit was mijn gesprek met Rika Ponnet. Alle auteurs en boeken die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be. Ga zeker even een kijkje nemen. Je vindt de show notes onder het kopje podcast Drie Boeken. Volg Drie Boeken op Instagram... 3_boeken, 3 in woorden geschreven. Abonneer je op deze podcast en geef een recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent. Tweet of app of Instagram over deze aflevering en tag mij over Drie Boeken. En laat vandaag of morgen aan 2 vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. 2, daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.